Hoi, fijn dat je luistert naar Een Goud Begin, een podcastserie van de jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. In diverse podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen waar ouders of verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben. Misschien komt het je bekend voor. Voorheen had je kind van alles mee en nu wil het opeens niks meer proberen. Of hoe houd je nou eigenlijk gezellig en leuk aan tafel? Is het verstandig je kindje minimaal 3 happen te laten proeven of juist helemaal niet? En hoe zorg je ervoor dat je kindje wel iets wil proberen? We hebben weer veel te bespreken. Een Goud Begin is een podcastserie van GGD Groningen. Deze podcast over moeilijke eters is met name bestemd voor ouders en verzorgers van kinderen tot de leeftijd van 4 jaar. Onze gast van vandaag is Ilse Hoordijk. Ilse is jeugdarts bij GGD Groningen. Welkom Ilse, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
We gaan het dus vandaag hebben over peuters en eten. Of dan vooral eigenlijk ook het niet willen eten van peuters. Krijgen jullie hier nou eigenlijk veel vragen over op het consultatiebureau?
Ja, daar krijgen we heel veel vragen over. De ruime meerderheid van alle ouders van de 2- en 3-jarige peuters begint er zelf over dat ze er een vraag over hebben. En dat is ook de reden voor deze podcast.
Je hoort vaak dat ouders zeggen, nou mijn kind at in het begin echt alles, hè, tot de leeftijd van 1 tot 2 jaar. En toen opeens, van de een of andere dag, weigerde hij of zij van alles te gaan eten. Is dit eigenlijk nou heel normaal gedrag?
Ja, het is heel herkenbaar en ook absoluut heel normaal gedrag dat echt past bij deze leeftijd.
Best een geruststelling, denk ik, voor sommige ouders.
Dat denk ik ook, dat hoop ik ook.
Ja.
Er zijn maar weinig kindjes die gedurende die peutertijd altijd goed blijven eten. De meeste kinderen maken echt een periode door dat het eten heel veel minder goed gaat. En je hoeft je als ouders daar ook dus echt geen zorgen om te maken als je kindje ineens veel lastiger gaat eten dan daarvoor.
Nee, wat ik net zei, dat kan best een geruststelling zijn. Heb jij hier eigenlijk ook een verklaring voor?
Ja, die heb ik. Hè. Peuters hebben een hele grote behoefte aan autonomie. Dus dat betekent dingen zelf willen bepalen. En nu is het natuurlijk zo dat in hun leventje eigenlijk bijna alles door jou als ouder wordt bepaald. Hè. Dus waar gaan ze die dag naartoe? Wat krijgen ze aan? Wat krijgen ze te eten? Wanneer krijgen ze eten? Hoe laat moeten ze weer naar bed?
Niet heel veel autonomie eigenlijk.
Nee, maar het enige waar ze die autonomie dus wel over kunnen hebben, dat gaat over eten en drinken en ook wel poepen en plassen. Hè, maar vaak zien we dus dat deze drang naar autonomie zich uit in lastiger eetgedrag.
Ja, precies, omdat ze daar dan een beetje regie over kunnen voeren.
Ja.
Maar toch kan ik me wel voorstellen dat je hier als ouder zorgen over kan maken. Want je wil in ieder geval wel dat je kindje voldoende eten binnenkrijgt.
Ja, dat is heel begrijpelijk, hè? Maar het is goed om te weten dat een peuter veel minder hard hoeft te groeien dan een baby. En dat ze dus ook veel minder eten en voeding nodig hebben dan dat ze daarvoor nodig hadden.
Oh.
Dus als een peuter minder goed gaat eten, dan leidt het gelukkig eigenlijk nooit tot tekorten of tot een groeivertraging.
Nee, precies. Oh, dat wist ik niet. Dat is ook nieuw voor mij. En vaak hoor je van ouders dat er problemen zijn rondom het avondeten. Maar dat andere eetmoment gedurende de dag best wel goed gaan. Hoe kan dat?
Ja, nee, dat heeft te maken met eigenlijk meerdere factoren. Hè. De eerste factor is het moment van de dag. De avondmaaltijd vindt plaats nadat een peuter er al de hele dag heeft opzitten. Soms bij de opvang is geweest. En je peuter is dus eigenlijk gewoon hartstikke moe.
Vermoeide dag.
Precies.
Ja.
Hè, en dat leren eten is eigenlijk een vaardigheid wat kindjes dus nog moeten leren. En we weten gewoon dat dat veel lastiger gaat om iets nieuws te leren als je heel erg vermoeid bent dan dat je nog volle energie hebt.
Dat denk ik ook wel een beetje voor jezelf als volwassene. Als je een lange werkdag hebt gehad, heb je denk ik ook niet altijd zin om een nieuwe taal in de avond te leren of een hele nieuwe activiteit te moeten leren.
Ja, precies. Hè? En dat is natuurlijk ook zo. Kijk, wij hebben nog een hele avond als we hebben avond gegeten.
Precies,
maar dat heeft een peutertje natuurlijk niet. Die gaat kort daarna naar bed. Hè?
Ja.
Misschien dat wij ook niet meer een hele maaltijd willen eten in de avond, net voordat we naar bed toe gaan.
Precies, ja.
En wat ook zo is, is dat het avondeten is natuurlijk elke avond anders. Dus dan maakt het veel minder voorspelbaar dan bijvoorbeeld het ontbijt of de lunch, waarbij een kindje eigenlijk heel goed weet wat hij krijgt. Bijvoorbeeld elke ochtend pap, dus in de middag een boterham. En dat is veel voorspelbaarder voor een kindje. En dus ook makkelijker om dat te eten dan het avondeten.
Ja, klinkt ook heel logisch.
En het laatste is denk ik dat ouders juist die laatste maaltijd van de dag, de avondmaaltijd, zien als de meest belangrijke. Hè? Omdat daar moet vaak de groentes gegeten worden en je wil wel dat je kindje gezond eet.
Tuurlijk,
en genoeg vitamine binnenkrijgt.
Ja.
En natuurlijk wil je ook niet dat je kindje 's nachts wakker wordt van de honger als hij te weinig heeft gegeten tijdens het avondeten. En die druk die je dus als ouders voelt om er maar voor te zorgen dat je kindje genoeg eet. Ja, die druk voelen de kinderen ook.
Ja, precies.
En dat maakt het vaak lastiger voor kinderen om dan goed te gaan eten.
Klinkt ook inderdaad best wel veel wat je al aangeeft. Van er moeten groentes moeten naar binnen. Dat betekent dus ook genoeg vitamines. Geen honger in de nacht hebben het liefst. Maar goed, je geeft dus aan dat kinderen de druk voelen, waardoor het eten dus minder goed gaat.
Ja, nee, want wat er vaak gebeurt is dat de maaltijd heel gespannen verloopt. Doordat je als ouder vaak een beetje gaat zeuren bij je kind. Van nou, neem nou nog een hapje. Hè? Of je kunt misschien wat gestrest worden doordat je kind niet eet zoals jij zou willen. En dit zorgt ook weer voor stress bij het kind. En we weten dat stress zorgt voor een afname van de eetlust. En dat terwijl honger juist een hele belangrijke voorwaarde is voor een kind om te gaan eten. Ja, dus het is eigenlijk juist heel erg belangrijk hoe... Ja, simpel dat eigenlijk ook klinkt, hè? Ja. Maar om het juist heel gezellig te houden aan tafel.
Druk verlagen.
Precies, ja. Ja. Hè? En als ouder klinkt dat misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Maar je zult merken dat het echt relatief makkelijk zou gaan als je weet hoe je dit aan moet pakken. En dat heel veel ouders, als ze eenmaal zijn begonnen hiermee, dat ze er eigenlijk heel positief op terugkijken. En ook vrij snel resultaten zien.
Ja. Nou, dat klinkt eigenlijk als een heel logisch verhaal. Want ik kan me ook voorstellen, hè, als je zelf zenuwachtig bent en je moet iets gaan eten, dat je keel zich ook een beetje dichtknijpt. Dat je denkt van, eten, dat is nou niet het beste moment. En dat het eten dus ook gewoon lastig gaat. Geldt dat ook een beetje voor kinderen zo?
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? En wat je zou kunnen doen, is dat je het vergelijkt met dat je bijvoorbeeld in het buitenland naar een restaurant gaat en dat je daar een lokale delicatesse krijgt voorgeschoteld. Hè? Denk bijvoorbeeld aan een koeienoog of een bord met maden.
Heel lekker.
En stel je nou voor dat de ober dan bijvoorbeeld jou gaat overhalen om een hapje te nemen. Hè? Dus kijk, het is echt heel lekker. Kijk maar, ik houd het even voor je mond. Je hoeft alleen maar je mond open te doen en dan kun je één hapje. Neem maar gewoon één hapje. Oh, ja. Probeer maar eventjes.
Van het koeienoog.
Van het koeienoog. Ja. En het klinkt misschien wat opdringerig. En dat zou een ober natuurlijk ook nooit bij je doen. Maar eigenlijk is dat wel wat kinderen ook voelen op het moment dat je dus als ouder 's avonds op die manier je kind toch wat dwingt om een hapje te proberen.
Ja.
En je kindje is daar misschien nog helemaal niet aan toe op dat
moment. Precies, nee.
Als je dus echt iets... Als jij eigenlijk je kindje dwingt om iets te gaan eten, terwijl je dat en je kind het niet wil, ja, dan gaat hij een beetje op slot.
Precies.
Waardoor het eten nog lastiger gaat.
Ja.
En dat is dus vaak precies wel wat er 's avonds juist gebeurt aan tafel.
Ja, want voor ons is een stukje broccoli natuurlijk heel bekend. Dus dan is het wel, heeft de beeldvorming een mooie dat je zegt van nou zo'n koeienoog. Want dat is voor de meeste van ons denk ik ook niet bekend.
Nee, precies.
Dat dus eigenlijk een beetje bij een kind gebeurt. Omdat zo'n stukje broccoli, als hij het nog nooit gehad heeft, hoe weet hij dan dat het goed eetbaar is?
Ja, precies.
Dus we moeten dus zorgen voor minder druk aan tafel en juist meer gezelligheid aan tafel. Hoe kun je als ouder zijn die druk verlagen?
Nou, de eerste stap is eigenlijk om de druk voor jezelf weg te halen. En dat kun je bereiken doordat je als ouders loslaat hoeveel je kind ergens van eet. Ja, de vuistregel is, jij bepaalt wat er op het menu staat, dus wat er op het bord ligt. En je kind bepaalt of het ergens van eet en hoeveel het ergens van eet.
Ja, dat is heel duidelijk. Ja.
En wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld de manier waarop je je kindje aan tafel roept. Vaak zeggen we, kom jongens, we gaan eten. En daarmee leg je eigenlijk onbewust de druk alweer heel erg op het eten.
Ja.
Terwijl je ook zou kunnen zeggen van, nou, het is tijd om gezellig met z'n allen aan tafel te gaan zitten.
Precies. Dus dan formuleer je het eigenlijk al anders dat er een andere benaming aan hetzelfde zit eigenlijk.
Maar het doel wordt er eigenlijk mee heel anders. Wat ook kan helpen is dat je bijvoorbeeld een kleine verrassing op het bord legt. Denk aan een druif, een aardbei, een cashewnootje. En dat je aan je kindjes vraagt van, goh, wie kan als eerste de verrassing vinden? En zo komen je kinderen wel aan tafel zitten. Vaak ook al heel blij, want ze zijn allemaal spannend wie de verrassing als eerst ziet. Maar er wordt geen druk opgelegd op ze dat er iets van ze wordt verwacht qua eten.
Nee, het wordt eerder een gezellig moment aan tafel.
Precies.
Ja.
En als je dan zoiets op het bordje legt, wat je dan doet is dat je ook meteen een veilige optie hebt voor je kind. Hè? Dus waarvan je zeker weet dat hij het zal gaan eten. En dan wordt dus ook de kans groter dat hij iets gaat aanraken of proeven wat hij eerder nog niet lekker vond om te eten.
Ja.
En andere voorbeelden van een veilige optie is bijvoorbeeld een stukje komkommer of een tomaat, losse stukjes pasta. En als je kindje dit dan eet, heeft het eigenlijk al een succesje bereikt en wordt de kans dus groter dat hij ook iets anders zal gaan proeven.
Ja, precies. Omdat het dan de druk is eigenlijk van tafel letterlijk. Er liggen wat bekende dingen wat het kind al kent.
Ja.
En zo wordt de drempel om eigenlijk iets nieuws te proberen, wordt daarmee eigenlijk verlaagd.
Ja, dat klopt.
En hoe kun je dan vervolgens zorgen dat het ook echt een beetje gezelliger wordt aan tafel?
Ja, nou dat kun je eigenlijk bereiken door te praten over de alledaagse dingen. Hoe was het op school? Waar heb je vandaag heel hard om gelachen? Wat vond je het leukste dat je hebt gedaan? En probeer het daarbij dan zo min mogelijk over het eten te hebben. En mocht het nou zo zijn dat je kindje ergens een hapje van neemt, probeer dan hier ook geen aandacht aan te schenken. Ook geen positieve aandacht. Want daarmee kun je eigenlijk onbewust de druk weer heel erg opvoeren op je kind.
Ja. Klinkt ook wel logisch.
Ja, en probeer bijvoorbeeld het woordje lekker zo min mogelijk te gebruiken. Hè? Ook dat geeft lading aan het eten. Terwijl een kind heeft bijvoorbeeld iets nog helemaal niet gehad. Hè? Zo'n stukje broccoli. Dus hoe weet hij nou of het lekker is?
Precies, ja. Voor ons klinkt dat dan heel logisch. Hè? Dat je dat even zegt van, oh, dit is lekker. Mama vindt het ook heel lekker.
Ja.
Terwijl een kind heeft helemaal geen besef van, ja, ik weet helemaal niet of ik dit lekker vind.
Nee, of dat een kind ook denkt hè, van, ik bepaal het zelf wel of ik het lekker vind of niet.
Ja. En wat kan je bijvoorbeeld zelf als ouder zijnde doen? Als je kind meteen zegt van, nou, ik vind dit niet lekker.
Ja, nou, ook dat is een vraag die we natuurlijk heel veel krijgen hè, op het bureau. Want heel veel kinderen zeggen dat. En wat je dan zou kunnen doen, is dat je bijvoorbeeld benoemt van, nou, dit is het eten van vandaag. En jij dat je kind zelf mag bepalen of het iets eet en wat het eet.
Ja.
Maar dat het ook niet erg is als ze niets eten.
Nee, precies. Net eigenlijk wat jij net al zei. Van jij als ouder zijnde bepaal je wat er op het menu staat. En als kind bepaalt het wat het daarvan eet.
Precies.
Ja. En sommige ouders zeggen bijvoorbeeld, nou, probeer nou één hapje. Of even drie hapjes proberen en dan kun je kijken of je het lekker vindt. Wat zijn daar de adviezen in?
Nou, we hadden het aan het begin al over de grote behoefte naar autonomie hè, die peuters hebben. En door druk op te leggen als ouder, door bijvoorbeeld te verplichten om 2 of 3 hapjes te proberen, neem je die autonomie volledig weg. Waardoor je kind veel minder geneigd zal zijn om zelf iets te gaan proeven. En stel je voor dat je kind wel een hap van de paprika neemt, dan zal dat waarschijnlijk met tegenzin zijn, omdat hij gedwongen wordt. Waardoor de kans dat het een positieve ervaring oplevert heel klein zal zijn. En op de lange termijn leidt dit dus niet tot beter eetgedrag in de toekomst.
Nee. Ik kan me ook voorstellen dat het accepteren en eten van iets nieuws best wel wat oefening kan vragen. Hoe verloopt dat proces eigenlijk?
Ja, iets nieuws proeven, dat kan heel erg spannend zijn. Voordat het ook daadwerkelijk gegeten wordt, daar gaan vaak een heleboel stappen aan vooraf. De eerste stap is namelijk acceptatie dat het op het bord ligt. Hè. Als kinderen moeite hebben met dat er iets op hun bord ligt wat ze echt niet willen eten, dan zou je bijvoorbeeld een nee dankje bakje naast het bord neer kunnen zetten. Hè, waar je kindje dat dan op zou kunnen leggen, zodat die drempel al weggenomen
Precies,
is. Hè, dat ze daar boos over kunnen zijn bijvoorbeeld.
Ja.
En de stap daarna is bijvoorbeeld interactie met eten, maar dat die interactie nog niet met de handen is. Dus dat bijvoorbeeld dat je kindje met een vork of een lepel in een stukje courgette prikt of in een champignon
Precies.
of in de pasta.
Ja.
En dan kijkt wat er gebeurt.
Ja, dus dat is wel een goeie dat je dat benoemt. Hè? Van zo'n bakje is eigenlijk ook heel makkelijk om even op tafel neer te zetten, zo'n nee dankje bakje. En voor een kind kan dat echt een stukje regie weer geven
Precies.
van, nee, dit ga ik nog niet proberen.
Ja, het geeft een heel gedeelte van autonomie, hè? Want het mag zelf bepalen of het wel
Precies.
of niet iets daarin legt. En of iets wel of niet op het bord ligt.
Ja, en wat is dan de volgende stap?
Nou, daarna is de volgende stap daarna is dat je kind het eten ook durft aan te raken. En dat is een hele belangrijke stap, want het geeft je kind namelijk heel veel informatie. Als je iets gaat eten waarvan je nog niet weet wat het is, dan kun je daarmee bijvoorbeeld ontdekken van, is het warm, is het koud, hoe is de structuur, wat gebeurt er als ik erin knijp. Hè? Als je knijpt in een dopertje, dan gebeurt er iets heel anders, hè? Dan wordt die plat.
Ja.
En als een kind dat dus doet, dan weet hij, oké, als ik dit dus in mijn mond plat druk met mijn tong, dan wordt hij dus plat. Hè?
Ja.
Terwijl als je een stukje champignon hebt, die veert weer terug als je
Precies.
daarin knijpt.
Ja.
En zo weet een kind ook wat er dus met hem in zijn mond gebeurt op het moment dat hij zo'n stukje champignon erin doet.
Ja.
En het kan voor kinderen dus heel fijn zijn om dat te weten voordat het eten ook echt de mond ingaat.
Ja.
En daarna is de volgende stap bijvoorbeeld dat het eten wat wordt opgetild. En doordat het dan wat dichter bij de neus komt, zal er ook de geur mee gaan spelen. Dus dat je kindje ruikt hoe iets ruikt. En ook dit geeft veel informatie. En vaak is het daarna dan de volgende stap dat het even wordt aangeraakt met de lippen. Misschien dat er een likje van wordt genomen. En als dat dan goed gaat, dan wordt er bijvoorbeeld een keer iets ook daadwerkelijk in de mond gestopt. Vaak ook weer uitgespuugd, als het misschien toch een beetje tegenvalt.
Ja,
hè?
Ja.
Dat herkennen we denk ik ook allemaal
Precies,
wel.
Ja.
En uiteindelijk wordt er dan gekauwd. En als dat goed gaat, dan zal een kindje iets ook doorslikken. Dus dat zijn echt een hele hoop.
Het zijn heel veel stappen.
Zeker een hele
hoop
stappen.
Want dan denk je eigenlijk voor mezelf spreken als volwassene eigenlijk helemaal niet echt meer over na. Dat een champignon een hele andere structuur heeft inderdaad dan dopert. Als wij het in onze mond stoppen, dan weten we al heel goed van, nou, dit is een stukje paprika wat ik nu eet. Dit is een champignon en dit is een dopert.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat dat voor kinderen nog allemaal nieuw is.
Precies, die moeten dat dus echt nog ontdekken.
Ja.
Hè? En misschien als we nog weer heel even terugkomen op dat voorbeeld van dat koeienoog. Ja. Hè? Ik denk dat we allemaal zo'n programma op televisie hebben gezien, hè? Waarbij ze zoiets vies moeten eten. En daar kan je heel mooi deze stappen in terugzien. Hè? Dat mensen eerst kijken van oeh, zo'n koeienoog. Ik wil eigenlijk niet dat dat op mijn bord ligt. Ik wil liever de hamburger.
Ja.
Hè? En dan vervolgens gaan ze eens even kijken.
Aanraken.
Het wordt aangeraakt. Er wordt ze even ingeknepen. Ja. Misschien een klein hapje van genomen in de hoop dat het meevalt.
Ja.
En uiteindelijk wordt het dan echt gegeten en doorgezet.
Ja.
Dus ook wij als volwassenen, als wij dus echt iets nieuws eten, dan doorlopen we vaak ook deze stappen.
Ja, grappig. En dan helpt het, althans voor mezelf ook weer een beetje als een soort plaatsing van, het is dus helemaal geen raar gedrag. Het is heel logisch en normaal gedrag wat zo'n kind eigenlijk laat zien.
Ja, klopt. Ja.
En hoe sta je er bijvoorbeeld in met samen in de keuken staan?
Ja, nou, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is om je kind te betrekken bij het eten. Hè? En ook heel laagdrempelig je kind in aanraking te laten komen met nieuw voedsel. En je hebt tegenwoordig hele mooie kindermessen waarmee je bijvoorbeeld kinderen zelf dingetjes kunt laten snijden zonder dat ze daarmee ook in hun vingers snijden.
Ja.
En dan heb je dus een aantal van deze stappen al bereikt. Bijvoorbeeld het aanraken, het optillen, het ruiken. En zo kun je dus...
En een stukje betrokkenheid.
En een stukje betrokkenheid, absoluut. Hè? Dat je kindje ook weet waar het vandaan komt. Hoe maken we het klaar?
Ja.
Doen we het in de pan met olie of doen we het koken? Hoe maakt papa of mama dit allemaal
of
klaar?
Of tussendoor even proeven.
Ja, precies. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou helemaal mooi zijn. En hierin geldt eigenlijk ook weer van niets moet, maar alles mag. Dus het is fijn als je kind iets proeft, maar ga hem niet dwingen om een hapje ergens van te nemen.
Nee. En misschien zien eten doet ook eten. Hè? Als papa of mama of wie dan ook in de keuken een hapje van de wortel alvast neemt. Dat het dan ook makkelijker wordt. Van, nou, wil je anders ook of dat je kind misschien zelf ook aangeeft van nou, ik wil ook een hapje proeven.
Ja, zeker. Wij als ouders hebben daar een hele belangrijke voorbeeldrol in.
Ja. En uiteindelijk wil je natuurlijk dat je kind wel dingen gaat eten of in ieder geval gaat proeven. Hoe krijg je dit voor elkaar?
Nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen proberen door een spelletje te doen waarbij je je kind iets nieuws laat aanraken of ruiken, op de tong doen of bijvoorbeeld ook eten, zonder dat je daarbij druk uitoefent. Hierbij kun je inspelen op de eerder genoemde stappen waar we het over hadden.
Ja.
Dus bij welke stap is jouw kindje en hoe kun je dan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je kindje gemotiveerd raakt om de volgende stap te gaan doen.
Precies, ja. En heb je hier dan ook voorbeelden van?
Ja, zeker. Er zijn heel veel voorbeelden. En je kunt dan als ouders kijken wat het beste werkt bij jouw kind. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat je doet alsof de broccoli kan praten. Dus dat je zegt, hoi, ik ben een stukje broccoli op jouw bordje. En als je mij aanraakt, dan zing ik een heel gek liedje.
Ja, ja.
Of bijvoorbeeld, en als ik in jouw buikje terechtkom, dan doet papa zelfs een heel gek dansje.
Oh ja, ja. Dan verlaag je echt druk. Want dan wordt het echt ook misschien een beetje grappig zelfs.
Ja, en dat is vaak ook wat je ermee bereikt. Hè?
Ja.
Je ziet dat kinderen raken daar een beetje door verrast. Van, kan mijn broccoli nou praten?
Ja.
Ze weten natuurlijk wel dat dat niet kan, maar toch vinden ze het vaak heel grappig. Je geeft eigenlijk geen enkele druk aan een kind.
Nee.
Want op het moment dat je kindje niet de broccoli niet wil aanraken, dan doet hij het gewoon niet en dan is er ook niks aan de hand.
Nee.
Een ander voorbeeld is dat je bijvoorbeeld kunt vragen van, hoe lang kun jij een dobbert op je tong laten balanceren? En dan kun je ook een wedstrijdje doen tussen de verschillende kindjes in je gezin, als er meerdere kinderen zijn. Een ander voorbeeld is dat je kijkt, nou, wie heeft de langste sperzieboon op zijn bordje liggen? Hè? En leg ze allemaal naast elkaar om te kijken wie dan echt de allerlangste heeft.
Ja.
En als je zulke soort voorbeelden toepast, dan zul je zien dat er dus meteen sprake is van ontspanning en plezier aan tafel.
Precies. Want het klinkt ook als spelletjes. Spelletjes gaan vaak een beetje gepaard met ontspanning, een beetje rust, af en toe een grapje tussendoor.
Ja, en dat is dus eigenlijk precies wat je hiermee bereikt. He, want hoe grappig is er dat er een stukje broccoli tegen je praat, of dat er bijvoorbeeld een dopert van de tong afrolt doordat hij te glad is. En als een van je kinderen bijvoorbeeld nog niet eraan toe is om iets te proeven, dan kan het wel meedoen met deze spelletjes door bijvoorbeeld een boontje aan te raken.
Ja.
En dan kan dat dus al je succesje zijn voor
precies,
die dag, een klein stap verder.
Ja, dat is ook al een winst voor dat kind dan op dat moment.
Ja.
En wat als een kindje bijvoorbeeld moeite heeft met een maaltijd waarbij alles door elkaar zit?
Ja, bedoel je dan bijvoorbeeld een pasta maaltijd waarbij alles gemengd zit, dus de groenten en de pasta en de saus?
Bijvoorbeeld.
Ja. Er zijn heel veel kinderen die daar moeite mee hebben. De smaak, dat maakt het namelijk heel onvoorspelbaar. Doordat elke hap is een beetje wat anders. En dat kan het heel spannend maken om het te proberen voor je kind. Wat je dan zou kunnen doen is dat je alles los aanbiedt op een bord. Losse pasta, losse groenten, losse saus. En zo kan je kind dus alles los proeven. En voor sommige kinderen kan het ook helpen om hier van die speciale vakjesborden voor te gebruiken.
Oh ja, die ken ik wel. Ja.
Zodat alles echt duidelijk gescheiden is. En wat wel handig is om dan ook wel een schepje op te scheppen op het bord van een gemixte maaltijd. Dus waarbij wel alles door elkaar zit, zodat je kind in ieder geval de mogelijkheid heeft om daar wel een hapje van te nemen. Ja. Kijk, als het niet op zijn bord ligt, kan hij het sowieso nooit eten.
Nee, precies. Nee. En dat komt ook eigenlijk weer een beetje terug naar dat verhaal wat we net zeiden. Wij kunnen als volwassenen heel goed smaak al plaatsen, dat we weten bij een hapje, oké, ik heb nu een hap in mijn mond met gehakt paprika en tomaat. Wij kunnen dat onderscheid maken, maar kinderen lukt dat misschien nog niet, omdat ze die structuren nog niet allemaal goed kennen.
Ja, precies.
Ja. En wat nou als het echt niet lukt om je kind aan tafel te laten eten tijdens het avondeten?
Nou ja, er zijn natuurlijk ook andere momenten waarop je voeding kunt aanbieden, zodat niet al die druk op de avondmaaltijd ligt. We hadden het al over het ongunstige tijdstip van die avondmaaltijd. En wat soms heel erg helpend kan zijn, is dat je als gezin gewoon tussen de middag een keer warm eet. In het weekend, ja. Op een dag waarop het je dat uitkomt.
Deden ze vroeger ook met name.
Precies,
hè?
Ja. Ja, dat deden ze vroeger ook. Ja. Hè? En dat kan dus wel heel erg helpend zijn, dat je kind nog vol in de energie zit. Precies. En dat het daardoor makkelijker is om iets nieuws te proberen. Ja. Of dat je bijvoorbeeld voor het eten, als je aan het koken bent, alvast een snackpakje aanbiedt met wat komkommertjes, tomaten, wat andere snoepgroenten. Zodat je kindje daar laagdrempelig wat kan proberen zonder dat er druk op ligt eigenlijk. Of ook kun je bijvoorbeeld wat groenten in een broodtrommeltje meedoen naar school, zodat het kind daar alweer wat blootstelling krijgt aan groentes. En het voordeel van als je kind op een ander moment al groenten heeft gehad, dan wordt de druk veel lager dat het tijdens het avondeten ook nog groentes moet eten. Ja. Waardoor je eigenlijk automatisch dus al die druk voor jezelf verlaagt en dus ook voor
precies,
je kindje.
Ja, en ik kan me ook weer voorstellen dat je met zo'n lunchtrommel ook weer een beetje de autonomie terug laat komen. Van nou, het zit in de broodtrommel, ja. Je hebt de optie om het te eten, precies. Het zit erin, je kan daar zelf voor kiezen.
Ja, ja. Ja.
Nou ja, ik kan me een beetje voorstellen, ouders denken van ja, vanavond heeft mijn kind helemaal niks gegeten. Moet ik dan een boterham aanbieden, zodat ze niet met honger naar bed gaan?
Ja, nou het is juist beter om dat niet te doen. Want wat je dan namelijk daarmee doet, is dat je kind leert dat er eigenlijk een heel goed alternatief is op het moment dat hij niet eet. En daardoor zal de drempel veel hoger worden, dat hij wel iets nieuws gaat proeven.
Ja, kinderen hebben dat denk ik ook wel feilloos door, hè? Dat er een alternatief wel op ze zit te wachten.
Ja, zeker. Ja. Ja. En we weten gelukkig dat de meeste kinderen eten gedurende de dag genoeg ander voedsel aan brood, pap, fruit. Ja, dat ze eigenlijk precies dat ze die calorieën van de avondmaaltijd niet per se nodig hebben. En ook dat ze zelden wakker worden van honger in de nacht als ze in de avond niet goed gegeten hebben.
En hoe zit het dan met wel of niet belonen? Met een toetje bijvoorbeeld? Ja, een toetje is vrij gebruikelijk in sommige gezinnen.
Ja. Nou, ook het belonen daarmee, dat adviseren we eigenlijk niet. Want je kunt dan namelijk twee dingen voor elkaar krijgen. Hè? Enerzijds kan het zijn dat je kindje straft omdat hij niet goed heeft gegeten. Of juist dat je kind zijn verzadigingsgevoel negeert. En daardoor meer eet dan waar hij behoefte aan heeft, omdat hij anders dat toetje niet krijgt.
Ja, omdat het bord leeg moet,
precies.
Bijvoorbeeld. Ja,
ja, hè? En je zet het toetje daarmee echt op een soort voetstuk van, oh, dat is het lekkerst en daar moet ik hard mijn best voor doen. Wat je wel kan doen, is dat je bijvoorbeeld standaard yoghurt of kwark aanbiedt na het eten, ongeacht of er gegeten is of niet.
Ja.
Hè? Maar dat het gewoon altijd een optie is die elk kind nog krijgt na de maaltijd.
Dan wordt het ook niet een speciaal iets van, ik moet daar hard voor werken om
precies.
Dat te mogen krijgen.
Ja, ja. Ja. En wat bij sommige kinderen ook kan helpen, is om het toetje tegelijkertijd aan te bieden met de maaltijd. Dat klinkt misschien wat gek, hè, maar dat is dan ook meteen je veilige optie die je kan bieden aan je kind. Dus dat je kind het toetje tegelijkertijd eet met de warme maaltijd.
Precies, ja. Dat is bekend. Dat staat al op tafel.
Ja.
Ja, los van of het belonen is of niet. We pakken hem er even weer bij, de broccoli. Als je bijvoorbeeld weet dat je kind geen broccoli lust, is het dan wel of niet goed om hem juist te blijven aanbieden?
Ja, ik zou hem juist wel blijven aanbieden. Want als je kind niet blootstelt aan bepaalde groentes, dan weet je zeker dat hij het nooit gaat eten. Want hij krijgt er de mogelijkheid niet toe. En als je het wel aanbiedt, dan ziet je kind bijvoorbeeld ook dat jij het wel eet. En dat er dus eigenlijk wel een hele veilige optie is. En dat het ook wel lekker wordt gevonden door bepaalde mensen.
Ja, precies.
En dus is de kans ook groter, hè, doordat het op een bordje ligt, dat ze het wel gaan aanraken of het gaan ruiken. Of misschien toch een keer een mini hapje ervan van nemen.
En ook al wat je net al zei, van dit is gewoon het eten van de dag, dus dit eten we.
Precies.
Ongeacht of het kind het wel of niet gaat eten. Maar dit is gewoon waarvoor gekozen is die dag. Ja, en hoe zit het bijvoorbeeld met het kijken van een filmpje tijdens het eten?
Nou, weet je, het kan echt geen kwaad als je dat een keer eens doet. Hè, maar het is zeker niet wenselijk om dat altijd te doen. Het probleem is namelijk dat je kind afgeleid is door het filmpje. En daardoor vaak veel meer, onbewust veel meer eet dan waar het eigenlijk behoefte aan heeft.
Ja.
Dus waar het zin in heeft. Hè. Het negeert dus zijn verzadigingsgevoel en kan daardoor makkelijk te veel eten.
Precies,
en we willen eigenlijk juist dat voeding hè, echt in de relatie is met gezelligheid aan tafel. En dat het echt een moment is met het gezin.
Ja, ja. En hoe kunnen ouders het beste aan de slag gaan met gegeven tips? Want we hebben heel wat mooie tips al besproken. Maar hoe kunnen ze daar nou mee gaan beginnen?
Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat als je met z'n tweeën bent als ouders thuis, dat je er echt allebei achter staat om hiermee aan de slag te gaan. En dat je dus samen dezelfde strategie toepast. Dus mocht je hier nu als vader of moeder naar aan het luisteren zijn en ermee aan de slag willen, zorg dan dat je partner bijvoorbeeld deze podcast ook luistert. Of dat je samen de tips doorneemt hoe je het gaat aanpassen. Of hoe je het gaat aanpakken. Want als je niet op één lijn zit, dan zullen de kinderen het heel snel merken, waardoor het effect veel minder effectief zal zijn.
Ja. En wat is dan hierin je belangrijkste tip?
Nou, dat hebben we net grotendeels besproken. Maar het belangrijkste is dus dat als ouder bepaal jij wat er op het bord ligt. En je kind bepaalt wat er wordt gegeten. En dat je dus eigenlijk gaat kijken naar, nou, waar op die stapjesladder zit mijn kindje. En hoe kan ik ervoor zorgen dat hij het volgende stapje gaat toepassen met bepaald voedsel.
Ja, precies. En stel nou dat ouders bijvoorbeeld toch zorgen hebben over het voedingspatroon van hun kind, of dat het niet lukt met de gegeven tips, dat kan natuurlijk. Waar kunnen ze dan terecht?
Nou, dan mogen ze altijd contact opnemen met het consultatiebureau. Hè. Wij kunnen dan je kindje samen met jou wegen en meten om te beoordelen of dat je kindje goed groeit. Ook kunnen we samen het voedingspatroon doornemen, kijken wat er wel goed gaat, bijvoorbeeld bij de voeding van je kind en wat jullie al hebben geprobeerd. En afhankelijk daarvan kunnen we dan met elkaar kijken of het verstandig is om toch te verwijzen naar een andere partij, zoals bijvoorbeeld een diëtiste.
Ja, het is goed dat je dat benoemt, dat er ook echt even echt naar het gezin wordt gekeken dan. Dit zijn natuurlijk algemene tips die iedereen kan toepassen, maar mochten mensen dus vragen hebben, iets gericht op hun eigen kind, dat ze dus heel laagdrempelig ook op het consultatiebureau kunnen aankloppen.
Ja.
Dankjewel voor het luisteren naar Een Goud Begin, een podcast van GGD Groningen. Te gast was Ilse Hordijk. Leuk dat je er was, Ilse.
Ja, graag gedaan.
We hebben heel veel informatie besproken en ook weer hele mooie tips. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan op deze podcastserie Een Goud Begin van GGD Groningen. Vind je de podcast trouwens ook interessant voor iemand anders? Stuur hem dan vooral door. Graag tot gauw!